Net als net werd gezegd, van soms heb je niet door dat je je zijn voor een ander, dat je daarmee ja, een hand van God bent. En soms, ja, het is wat jij ook zegt van Gert en Petro, en dat ze weg zijn. Soms zie je de wonderen niet zo als wonder, terwijl toch wel Gods hand de duidelijk, ja, dat God erbij is. En dat is mooi. En dat ontroert. Dus daarom even dat ik even nog een traantje weg moest pinken. ik ga even mijn Bijbel erbij pakken. Ik heb vorige keer dat ik al dacht, we moeten. Het is mooi om richting Pinksteren. Meer richting Pinksteren iets over te spreken. Dat hebben we toen met een gespreksochtend of een, over gehad. Ik dacht, daar ga ik mee bezig. Maar het is toch wat anders weer geworden. Dus wie weet wordt dat het vervolg hierop. Anders wordt het echt te lang. Maar ik begon wel met Handelingen. En het boek Handelingen. Betekent handelen, betekent daden. Daden doen, handelen. Ik begon daarmee en ik had allerlei vragen eigenlijk die daarin bij mij bovenkwamen doordat ik het ging lezen. En dat kan je weer houden. Dat je denkt, nou, ik heb er zoveel vragen over, daar ga ik het maar niet over hebben. Het is veel makkelijker om één concreet onderwerp te pakken. Maar dat is ook goed, dat je vragen hebt en ook al zijn niet alle vragen beantwoord. Ik denk ook wel eens mensen die pas willen laten dopen of willen belijdenis willen doen of welke keuze voor God willen maken, pas wanneer ze perfect zijn. Ja, dan ben je eigenlijk jezelf je leven aan het uitstellen. Dus ook met wanneer de vragen overblijven of juist ontstaan. Ik denk dat vragen ook goed zijn als... Ja, dat God je ook wil triggeren om juist wel over dingen na te gaan denken en dingen uit te zoeken. Dus mochten jullie tijdens het horen vragen krijgen, laat je triggeren en zoek het thuis verder uit. Handeling is eigenlijk ook het kalenderjaar, om het zo te zeggen, waar we in zitten. We hebben natuurlijk Pasen gehad, een paar weken terug. Pinksteren komt over een paar weken. En eigenlijk past dit heel erg goed in het kalenderjaar, om het zo maar te zeggen. Handelingen 1. Ik wil gewoon beginnen bij het begin van Handelingen, Handelingen 1. En er staan, ja, ik vind er echt wel ook weer prachtige dingen in staan. Het is altijd weer mooi om ermee bezig te zijn. En ik hoop dat als er, juist als er dingen zijn, is leuk, niet alleen leuk, het woord leuk past hier niet bij. Het is mooi om het uit te zoeken, om je door God te laten onderwijzen, om helderheid te geven over jouw vragen. Handelingen, ik noemde net al, het zijn daden. Dat zijn mijn tweede dia. Het zijn de daden, want als je gaat handelen, de apostelen moesten handelen. Daar gaat het eigenlijk over. Een apostel betekent gezondene, zendeling. Maar als je ergens voor uitgezonden wordt als persoon, dan heb je ook iets te brengen. Dus je bent en iemand die iets te brengen heeft, en je hebt een boodschap. Want je kunt ergens naartoe gaan en je hebt geen boodschap, ja, dan kom je voor niks eigenlijk. Dus op het moment dat wij een getuigenis, tot handelen worden aangesproken, dan heb je en een boodschap en je hebt een bestemming waar je het wil brengen. Waar het goed is om te brengen in jouw leven. Een apostel betekent dus gezondene zendeling. Iemand die is gezonden heeft een opdrachtgever en een boodschap. Dus de boodschap, daar gaan we zo meteen even lezen wat hun boodschap was. Wat denk je dat jouw boodschap is om te brengen? We hebben wel... je mag God aannemen, je kent God. De meeste ik denk dat iedereen hier God kent. En dat is hoe breng jij jouw boodschap? Hoe breng je God? En ik vond het eigenlijk wel heel leuk om dat te onderzoeken van, hey, hoe deden de apostelen dat? En welke weg hebben ze daarin gegaan? En daarin hebben zij natuurlijk een hele andere weg gegaan, want zij zijn live met Jezus omgegaan. Maar toch, live, ben jij in je leven met Jezus omgegaan? Ben je met God omgegaan? En is in jouw leven daadwerkelijk God continu de opdrachtgever, degene die jou zendt? Nou mag je eerst voor jezelf eens na gaan denken. Wat denk je dat hun boodschap was? Wat was de boodschap van de apostelen die ze moesten brengen? Mag ik reageren?
Vertellen dat de Vader van hen hield.
Boodschap was: laat je met God verzoenen.
Vertel ze het blijde evangelie. Ja, dat soort dingen had ik ook bedacht. Ja, zo van een God bestaat. En ik bedoel, als je, en datzelfde geldt voor mij, hè. Wat denk je dat God wil dat je vertelt aan iemand anders? We hebben op een gegeven moment een cursus gegeven hier over Art of Connecting. Hoe maak je contact? En hoe evangelisatiecursus hebben we ook al gedaan. Wat wil je dat je vertelt aan die ander? Wil je dat hij weet dat God bestaat, hoegenaamd? Wil je dat God, nou, dat hij in eenheid met je wil leven? Nou, we hadden een paar weken terug de preek over dat Jezus bloed de redding is, wat er gebracht is. Als ik kijk eventjes terug naar Matteüs 10... Dan zegt, geef Jezus duidelijk instructies wat ze moeten vertellen. Wat hun boodschap is. Lees hem even voor. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Nou, die noemt hij dan allemaal op. En dit waren de 12 die Jezus uitzond. Dan ga ik verder bij 5. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg van de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door hun huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Dat is... Wat Jezus zei tegen zijn 12 leerlingen. Verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. En hoe moesten ze dat doen? Nou, om in mijn term te zeggen, het is niet zo christelijk misschien. Het is geen kattenpis wat ze moeten doen. Het is echt enorm welke opdracht ze krijgen. Genees zieken, wek doden op, reinig mensen en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven. En Handelingen gaat over de daden van de apostelen. Want het boek Handelingen is geschreven door Lucas. En Lucas, hij was arts, maar hij was ook de metgezel van Paulus. We hebben het net over reizen gehad. Hij reisde met Paulus. Er was nog net geen polderstep, bestond nog niet, maar hij schreef het op. En die boeken kun je ook naast elkaar leggen, ook met de brieven van Paulus. Dan zie je wel dat één meer een reisverslag is dan en de ander echt een brief. Dat is natuurlijk een hele andere manier van schrijven. Kijk, op het moment dat je iemand een brief schrijft, schrijf je heel anders. Dus het kan wel naast elkaar liggen. Maar het is ook, de een is veel eerder geschreven dan het ander. Want de een is op dat moment daadwerkelijk geschreven, 30 na Christus. En de ander is 80, 90 na Christus geschreven. Dus Dus het is wel een ander soort schrijven, maar het is een soort verslag. Je ziet ook in een hoofdstuk dat er staat wij. Dat die, dus wij zijn, wij kwamen daar aan. Op die manier is het boek ook geschreven. Is het ook een vervolg op zijn evangelie. Lucas heeft eerst het evangelie geschreven, het evangelie van Lucas, en daarna het boek Handelingen. En hij was dus metgezel van Paulus. Het boek Lucas is eigenlijk de les. De les van hoe God zichtbaar wordt in het woord en in het werk van Jezus. In het woord door Jezus heen, om het even kort te zeggen. Maar Handelingen is een vervolg. Van hoe ga je daar dan mee om? Wat heb je daar dan? Welke handelingen heeft dat tot consequentie van dat evangelie? Hier wordt eigenlijk zichtbaar waarvoor Jezus kwam. Hier wordt eigenlijk, het wordt eigenlijk bekrachtigd door de daden die eigenlijk God bij de apostelen, door de apostelen heen tot stand bracht. Eigenlijk waarom is deze context wel goed om te noemen? Omdat ik denk dat het belangrijk is dat je beseft hoe maak je Gods koninkrijk bekend. Hoe maakt God zich bekend, ook door ons of door mensen heen. En Lucas werd ook door de niet-christelijke geschiedkundigen werd hij als betrouwbaar gezien. Werd hij als accuraat gezien. Als dat het eerlijk geschreven is. Dat het waar is wat hij opschrijft. En ik denk dat dat ook een voorwaarde is. Op het moment dat je iets over... Dat je kunt geloven wat er staat. Dat je kunt geloven wat er gezegd wordt. Maar dan begint het dus met te weten wie is Jezus. Dus dan begint het dus met Lucas. Met te weten het werk van Jezus. Het weten, het aannemen. Maar om zelf in zijn koninkrijk te gaan handelen, moeten er daden plaatsvinden. En dat is een opdracht van de apostelen. Maar ook, denk ik, voor mensen als ons. Of als vele christenen over de hele wereld. Want het is nodig om Gods woord niet alleen als in het verhaal van Jezus te houden. Maar Jezus kwam en moest gaan om de Heilige Geest ruimte te kunnen bieden. Hij zegt ook, ik moet gaan om de andere troosten te laten komen. Om te gaan is het nodig. Jezus die vroeg wel een aantal keren. We hebben het over, geloof je echt wat ik zeg? Geloof je echt dat ik de Messias ben? Hij vraagt het eigenlijk 3 keer, wordt hij ook verloochend? En uiteindelijk zegt hij, ja, op jou kan ik mijn kerk bouwen. Soms wordt, dus hier ook een apostel, maar soms ook wij, worden we van ons stuk gebracht. Maar op het moment dat je blijft vasthouden, dan kan hij erop bouwen. En op het moment dat je blijft vasthouden en ervoor gaat staan, dus voor, net als voor het evangelie van Lucas blijft staan, is het niet makkelijk. Is niet garantie van, oh joh, op het moment dat je het aanneemt, zelfs bij Jezus de eerste periode dat hij na de doop werd hij verzocht. Ik wil niet zeggen dat op het moment dat je christen wordt en dat je aanneemt van het is waar, En ik ga ervoor staan. Nou, dat kan middels een doop, dat kan middels een getuigenis, dat kan... maar op het moment dat je gaat staan, weet iemand anders ook dat je ervoor wil staan. En dat je dus aan te vallen bent daarop. Dus het wil niet zeggen dat op het moment dat je voor God kiest, dat in één keer je leven, geen beperkingen meer kent of geen aanvallen meer kent. Misschien zelfs juist meer. Er staat ook in de Bijbel dat er verzoekingen komen. Maar wel verzoekingen, wat net ook werd gezegd, God is erbij. En die blijft. En daarbij is het belangrijk, en daar komt in dit stuk heel erg duidelijk aan het bod, dat je blijft afstemmen met God. Om te weten wat je boodschap is, wat je missie is, waarvan je moet blijven getuigen. Dat wil dus zeggen dat je continu contact moet houden met degene die jou de opdracht heeft gegeven. En dat je vast moet blijven weten, mijn boodschap is dit, als je nog een weg te gaan hebt. Ook van de week had ik weer met iemand ergens over. En ik denk, sommige mensen, ook christenen, zijn zo soms van de boodschap afgedwaald. Dat we bezig kunnen zijn met dingen. Ik vind het soms echt pijnlijk om te horen hoe... Wat mensen als missie zien om te gaan vertellen. En daar hun dag mee vullen. En daar hun... dat als opdracht zien. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is om... dat de Heilige Geest is gekomen om helderheid te houden... En gestuurd te kunnen worden vanuit God. Laten we lezen. Handelingen 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostel, die hij door de Heilige Geest had uitgezonden, had gezegd wat hun opdracht was... Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten op wat de Vader heeft beloofd. Wanneer jullie van mij hebben gehoord, Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Even tot dit. Eigenlijk zie je hier weer die drie stappen in terug, hè? Zo van, dit is er gebeurd. Dus eerst die les, dan het aannemen. Dat die les waarheid is, om het zo maar te zeggen. En daarna, daarvan uit, handelen. Handelen in geloof en gehoorzaamheid. En wacht... wacht en geloof bid vurig. Hoe zegt het? Nee, zeg ik niet precies zoals het daar staat. Blijf daar wachten op de Vader die wat de Vader heeft beloofd. Ik wil niet zeggen dat je moet wachten. Zo van tomtidomtidom, ik wacht wel tot het aankomt. Maar het staat ook bij bidvurig. Sommige mensen blijven wachten tot God eindelijk een keer iets gaat doen. Er staat ook, strek je ernaar uit. Strek je uit naar de gaven. Dat wil zeggen, je kunt niet horen, God horen wanneer je nooit stil bent voor hem. Je kunt niet God horen wanneer je nooit... kijk, de Bijbel is Gods woord. Dus daarin kun je hem ook horen. Maar op het moment dat je altijd met je eigen plannen bezig bent... kun je God niet horen. Je kunt... maar ook de gaven... op het moment dat je nou ergens wel op je hart hebt van ik wil bijvoorbeeld voor iemand bidden, maar je gaat niet naar diegene toe om voor hem te bidden, ja, dan kun je wel, kan God je wel op je hart geven, maar uiteindelijk vraagt hij jou handelen. Uiteindelijk vraagt hij jou jouw luisterende oor. Uiteindelijk vraagt hij jou zorg dragen. Je kunt gaan wanneer je zelf gaat lopen. En je moet zelf handelen erin. Je kunt bidden, maar dan moet je wel gaan bidden. En natuurlijk was het toen een andere situatie dan ons. Want dit is een periode waar ja, nog niet de, nou, de Heilige Geest is uitgestort. Er wordt wel gesproken en geschreven over de doop van de Geest. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie krachten ontvangen om van mij te getuigen. Daarvoor is de Heilige Geest, om van Jezus te kunnen getuigen. En dat is dus ook de boodschap. Getuig van Jezus. Getuig. Ik vond het altijd best wel een lastige. Omdat er ook ergens een stukje staat. Hij zal naar geest, ziel en lichaam. Ik weet de zin niet meer af. Maar dat het opgedeeld gaat worden. En dan geloof ik eigenlijk zelf niet zo dat het heel. Of geloof, als je daar. Ik heb zitten uitzoeken van in hoe kan je dat dan uitleggen? Het verschil tussen geest, ziel en lichaam. En er zijn allerlei verschillende uitleggingen over. Maar God wil aansluiten bij jouw geest. God kan aansluiten bij jouw geest. En natuurlijk vanuit zijn geest kan hij bewerken in ziel en lichaam. Maar hij wil je vervuld worden van zijn geest. Vult hij jouw geest aan. Hij vult niet je lichaam aan. Je wordt niet opeens 10 centimeter langer. Je wordt niet als je ziel, je verstand. Op het moment dat je geen verstand van wiskunde hebt. Of wel verstand van wiskunde hebt. Word je niet opeens meer of minder daarin. Je wordt meer of minder gevuld met Gods geest. Dus dat is toch een ander deel dan je ziel. Dat is een ander deel dan je lichaam. Het heeft wel effect op elkaar. Maar hij vult je aan in het deel van de geest. En dat is ook het deel waar de staat, je bent geschapen naar zijn evenbeeld. En in ieder is een stuk van zijn eeuwigheid gelegd. Dat is in je geest. En dat mag groeien. Dat mag eeuwigheid vinden. Houden. En ik heb een plaatje erbij gezocht. Eigenlijk het stukje lichaam is wat je dus in de spiegel ziet. Een stukje ziel. Ik heb het ook ergens opgeschreven. Ik ben even mijn draadje kwijt. Ik zie hem niet. Maar de geest is wat je in relatie met God bent, hebt. En ik denk, ik weet zeker, daar wil God je aanvullen. Dat wil God dat je centraal stelt. Jezus zegt ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Soms is je wil, is je ziel iets anders van plan. Dan denk ik, nou, ik vind mezelf niet de allerslimste, of ik vind mezelf, of die ander. Maar God denkt soms heel anders. En het is onze keus, onze afhankelijkheid van hem, of wij hem willen volgen en dus onszelf of die ander willen zien zoals God wil dat je hem ziet. En dat kan je niet uit eigen kracht. Dan kom je weer waar we het 4 weken terug over hadden. Als je het uit eigen kracht doet, dan ben je die nietige mens uit Prediker waar de zin van het leven moeilijk te vinden is. Maar vanuit Gods geest, vanuit Gods kracht, daaruit het bekijken, dan ben je die parel in Gods hand. Dan ben je dat geschenk van God. En die ander ook. En soms zie je dat zelf niet en heb je dus Gods geest nodig om dat te kunnen zien. En dat is een manier van getuigen van Christus. Maar jullie zullen de Heilige Geest ontvangen en van mij getuigen. Laat jij je leiden door zijn geest, dan is het dus die les aannemen en daaruit handelen. Handelen vanuit de geest. En God wil je daarbij aanvullen, het is nodig, zegt Jezus, om te gaan. Want de Heilige Geest moet komen. Zonder Gods geest lukt het niet. En we hebben ook een liedje, word vernieuwd in je denken. Ik denk ook dat het een proces is. De wedergeboorte is een moment. Ik denk dat je kind van God weet, hoef je niet iedere keer opnieuw te vragen, ben ik nog wel kind van God? Dan ben je kind van God. Dat is een unieke stap. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer je kind van God bent, dat je mag stoppen met handelen. Ik denk dat het steeds een afstemmen is, wordt vernieuwd in je denken. Steeds een proces is om je steeds meer te laten leiden door de geest, door God, waardoor je vernieuwd wordt. Dus dat Gods geest ook invloed mag hebben op je denken. Dat heb je geleerd, dat heb je aangenomen en daaruit mag je gaan handelen vanuit God. Gods geest heb je hierin nodig. Want het vlees is zwak. We zijn zwak, we vervallen soms in onze waarheden. Dat we die volgen in plaats van Gods waarheden. En wat ik ook heel mooi vind, is dat we geen marionetten zijn. Dat God zegt, hier heb je het en zo moet je het doen. Wij hebben daar zelf ook een keuze in. Dat zien we al bij Adam en Eva, een boom in het paradijs. De keuze, God is er. God blijft, God houdt van de mens. Maar het is de keuze aan de mens in hoeverre wij ons door God laten leiden. En dat vind ik nogal wat, dat hij dat heeft gedurfd met ons. Dat hij die verantwoordelijkheid ook bij ons neerlegt. En dat is ook wel een flinke verantwoordelijkheid. Maar hij is er wel. Hij wil daarin mee zijn, meedragen, meesturen, meeleiden. We lezen even verder vanaf vers 9. Want Jezus zegt, dit stuk gaat dan richting de hemelvaart natuurlijk, om de andere troosten te zenden. God die je troost van binnen. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mijn getuige te zijn. In heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden der aarde. Dit zegt hij, en dit zegt hij ook nog steeds, geloof ik. Maar het is nog steeds de keus. Wil je dat? Wil je getuige zijn? Wil je getuige zijn van Jezus? Of ben je eerst net als Peter? Nee, die ken ik niet. Wanneer het grote consequenties kan hebben. Maar eigenlijk stond het hier niet als een vraag. Jezus heeft het herhaaldelijk gevraagd, maar nu is het eigenlijk meer, dit is hoe het gaat gebeuren. Hij wist wel dat ze het wilden. Natuurlijk zullen ze ook best wel spannend hebben gevonden. Maar hij wist dat ze het wilden en hij wist dat ze het nodig hadden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om van mij te getuigen. Zoals, dit heb je nodig als voorwaarde om van mij te kunnen getuigen. Want welke omstandigheid je ook bent, of je nu veel of weinig op je bord hebt liggen. Het was de apostelen ook. Nou, we weten, eigenlijk zijn ze bijna allemaal om het leven gekomen doordat ze getuigden. Maar iedereen kan een getuige zijn. Welke omstandigheid je ook bent. Wil je getuigen van Jezus, de opgestaande Heer? Jezus zegt om daarvan te getuigen in daden, in geloof, in woorden, dan heb je de Heilige Geest nodig. En waarom heb je dan de Heilige Geest nodig, zul je misschien denken? De Heilige Geest heb je nodig om onderscheid te kunnen maken, wat goed is en wat niet goed is. Maar ook om te kunnen blijven staan. Omdat je zelf soms te zwak bent. En God je mag aanvullen. Omdat God van je houdt. En denk ook omdat je het niet alleen hoeft te doen. God wil met zijn geest ieder moment je leiden. Boven hetgeen uit wat je ziet of geleerd hebt van mensen in welke vorm dan ook. En dat mag een reis zijn, net als Lucas op reis ging. Het mag een reis zijn die jij hebt in jouw leven. Ik startte met, je weet nog niet, soms komen er misschien nog wel meer vragen dan antwoorden. Maar dat wil niet zeggen dat je je reis niet moet beginnen. We kunnen nog niet alles weten. Zoals Jezus wist zijn tijd niet. Jezus zegt ook, hij zei ook net, wat we net ook lazen. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. We kunnen niet alles weten. Maar we mogen wel met Gods geest handelen, om het woord nog maar eens te gebruiken. Dat je aangemoedigd wordt om te getuigen van Jezus. Om van mij te getuigen, zoals er net stond in vers 8. En soms heb je elkaar daarin ook nodig. Dat kan helpen, dat je naar elkaar toe stapt van, hé, ik wil dit graag, maar ik vind het lastig. Dat iemand met je bidt. Dat je samen bidt voor Gods geest, dat je die mag ontvangen. Dat je samen bidt voor leiding. En dat je samen bidt voor afhankelijk te zijn van hem. Nou, dat kan in tweetallen. Ik wou ook eindigen met gebed. En ik wou voorlezen wat ik had opgeschreven. Heer, ik geloof dat u God bent. Dat Jezus ook voor mij aan het kruis is gegaan. Dat hij sterker was en is dan de dood. Heer, uit onszelf lukt dat niet. Maar ik wil graag mee opstaan in Jezus' overwinning. Ik weet me een wedergeboren christen en ik dank u wel dat ik niet alles hoef te weten. Maar dat dit ook een begin mag zijn. Heer, ik heb u nodig ieder moment van mijn leven. Wilt u mij vullen met uw geest ieder moment? Dat vraag ik omdat Jezus gezegd heeft dat we uw geest nodig hebben. En omdat ik dat geloof. Zodat ik kan leren leven zoals u wilt dat ik leef. was het. Amen. Volgende keer een vervolg.